Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hanneke mailde me op een heel bijzonder en kwetsbaar moment in haar leven. Hanneke is single en had net ontdekt dat ze zwanger was en ze had geen idee of ze het moest houden of niet. Het gesprek dat je straks hoort gaat het daarover. En ik vond het heel bijzonder om deel uit te maken van haar verwerkingsproces. Ze vertelt open over de afwegingen die ze heeft gemaakt voor ze haar uiteindelijke beslissing nam. Ze vertelt over de steun van haar omgeving en over de soms pijnlijke inzichten die opdoken in de dagen voor ons gesprek. Dit is De Liefde van Nu.
Het was echt een ongelukje. Dat klinkt zo stom, maar dat was het wel. We hadden hier eigenlijk echt totaal geen rekening ook mee gehouden. Ik deed meer voor de... Ja, niet voor de grap wil ik niet zeggen, maar een test meer voor de om het uit te sluiten en dat die positief zou zijn. Ja, dat was helemaal niet in me opgekomen eigenlijk, dat een echt een reële kans was.
Maar had je een soort van relatie of was dat gewoon voor één keer of een paar keer?
Ja, dat was eenmalig.
Eenmalig?
Ja, ja. Ontmoet op een feestje en in bed beland en dat was het. Ja.
Wat dacht je toen je die test zag, toen je die positieve uitslag kreeg? Wat was je eerste reactie?
Mijn eerste reactie was echt paniek. Nog een test doen, want dit kan helemaal niet. Ik heb ook een soort van hormoonstoornis, PCOS-syndroom, waardoor ik heel weinig eisprongen heb per jaar. En dus de kans dat ik zwanger zou worden heel klein zou zijn. Ik weet dat dat heel naïef klinkt, maar... Ik had hier gewoon totaal geen rekening mee gehouden. Dus ik heb eigenlijk meteen nog een test gedaan, weer positief. Toen heb ik direct de huisarts gebeld eigenlijk. Ik dacht, help, wat moet ik doen? Mag ik langskomen? Ik heb een positieve test en ik heb geen idee wat ik moet doen.
Wat zei de huisarts?
Die heeft mij eigenlijk doorverwezen naar gynaecoloog in het ziekenhuis om een echo te maken.
Is er iemand met je meegegaan?
Ja. Mijn beste vriendinnetje woont ook bij mijn huis en die is meegegaan naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Daar hebben ze een echo gemaakt en kon ze eigenlijk meteen zeggen dat het 5-6 weken was. Dus dat was op zich een soort van opluchting, maar ik heb dat niet zo heel erg meegekregen als opluchting. Ik heb ook eigenlijk de helft van wat gynaecoloog zei niet heel erg meegekregen. Ik was echt een beetje in een waas. Dus het was heel goed dat een vriendin van mij erbij was. En die heeft heel goed opgelet en alles goed onthouden. En bij mij, het is echt een beetje in een waas gegaan.
Wat maakte dat je zo schrok? Dat je zo in de war was?
Ja, ik kon het gewoon eigenlijk niet geloven. En omdat ik had niet echt een actieve kinderwens voor dit moment. En heel mijn gevoel zei eigenlijk, dit kan niet. Maar toen ik het eenmaal wist, voelde ik het ook gewoon heel erg in mijn lichaam en mentaal ook. En ja, toch ineens was het zo logisch en voelde ik het ook echt. Al mijn zintuigen en mijn gevoel werkten veel beter, leek het. Ik rook veel beter, ik was veel meer mindful of zo bijna. Ja, en ik voelde me ook wel heel sterk op de een of andere manier. Mijn hoofd stond gewoon continu aan. Ik sliep ook eigenlijk nauwelijks de eerste twee dagen. Ik heb eigenlijk meteen aan best wel wat mensen verteld ook. Dus ik heb er heel veel over gepraat. Veel geschreven, veel gedacht.
Waar gingen die gesprekken over? Of waar gingen die notities over? Wat was wat je bezig hield het meest?
Die keuze die ik moet maken. Ja, ik had ook wel meteen het idee of het gevoel van dit is echt iets groots of zo. Welke keuze ik ook ga maken, het is definitief en ik moet gewoon echt alle keuzes echt goed een kans geven en echt aandacht geven, want anders gaat dat me echt ook last bezorgen, denk ik, in de toekomst.
Hoe heb je dat gedaan? Heb je pro's en contra? Kan dat überhaupt hiermee?
Ja, dat heb ik wel echt letterlijk gedaan. Ja, ja, lijstjes gemaakt.
Welke keuze waren het? Kun je die omschrijven?
Ja, het houden. Dat was een keuze. Of het weghalen. Ja, eigenlijk waren dat de twee keuzes. En
welke consequenties had keuze 1 en welke consequenties zou keuze 2 hebben gehad in je hoofd?
Ja, ja, keuze 1 het houden. Dan mijn hele leven zou ik moeten aanpassen. Nee, en dat zijn praktische dingen, maar ook mentaal ben ik daar wel klaar voor. Nee, dat denk ik eigenlijk niet.
Waarom dacht je van niet?
Nou, ik heb eigenlijk altijd gezegd, dat ik niet een alleenstaande moeder zou willen worden.
Hoe is je leven nu?
Ja, ik woon dus in een woongroep. Ja, met 20 andere mensen. Heel gezellig, maar ja, totaal niet geschikt voor een baby. Ik heb een baan. Ik ben 32 jaar. Dus wat dat betreft zou je denken, dat moet toch kunnen. Maar ik zou ook, denk ik zelf, iets stabieler willen zijn. Ik ben vorig jaar best wel een zwaar jaar gehad eigenlijk. Ik ben zelf opgegroeid en opgevoed door een alleenstaande moeder. Ja, wat eigenlijk... Ja, ik ben, dat vind ik wel ook lastig om te zeggen, maar best wel tekort gekomen eigenlijk ook in mijn eigen jeugd. En helemaal niet niks ten nadele van mijn moeder. En ze heeft echt al haar liefde gegeven. Maar ik weet wel hoe het is en dat het gewoon best wel zwaar is.
En dat kwam door het alleenstaand ouderschap?
Ja.
Ja, wat dan precies?
Kan ik dat zeggen? Gewoon letterlijk qua tijd en aandacht, denk ik. Ik heb ook nog twee zussen, maar ja, ze had verschillende banen.
Je bedoelt heel simpel, omdat er geen twee mensen zijn, maar één.
Ja.
Die alles moet doen.
Ja, en die er ook niet altijd kan zijn. Dus dat betekent, dat heeft best wel impact. En daar heb ik eigenlijk nu nog steeds best wel last van. Daar ben ik vorig jaar best wel veel mee aan de slag geweest eigenlijk.
En wat heeft dat voor effect nu op je leven?
Ja, ik heb daardoor best wel patronen ontwikkeld die misschien toen heel handig waren, maar waar ik nu last van heb.
Zoals?
Nou, ik vind bijvoorbeeld praten best wel moeilijk over mijn gevoel. Überhaupt voelen vind ik best wel vaak moeilijk. Daar was ook dan gewoon weinig tijd of ruimte voor, denk ik, om dat heel erg te ontwikkelen zoals andere kinderen dat
maar
wel
hadden. Had dat te maken met het feit dat je één moeder had? Of had dat te maken met deze moeder?
Beide, denk ik, ja. Ja. Ik was wel best wel trots op mijn lichaam misschien. Ook omdat ik eigenlijk dus niet er per se vanuit ging dat ik heel vruchtbaar was. En opeens was ik dat en zag ik mijn lichaam ook veranderen. Dus ik voel me wel heel, heel vrouwelijk. Ik ben meteen mensen op gaan zoeken die eigenlijk dit ook hebben meegemaakt. Ik dacht, ik moet praten met mensen hierover. En ik had daardoor heel veel hele mooie verbindende
mensen
gesprekken.
Mensen uit je kenniskring?
Ja.
Maar eigenlijk is dat is ook wel mooi. Die foetus, die zit daar, dat hele kleine ertje. En die zorgt ervoor dat je ineens wel kan praten en wel je gevoelens kan delen.
Ja.
Voel je dat ook zo? Dacht je ook dat...
Ja, het voelde ook best wel gezellig. Ik zat ook vorige week in de trein en in mijn eentje. Maar het voelde toch niet per se alsof ik heel alleen in de trein zat of zo. Het was gewoon... Ik had een bepaalde rust. Ik ben normaal best wel onrustig. En ja, ik weet het niet. Ik voelde me heel sterk en rustig op een hele gekke manier. En dat was heel fijn.
Hoe ervoer jij het, of hoe ervaar jij tot nu toe de liefde?
Ja, ik vind het best wel lastig om mezelf echt bloot te geven. En aan te geven wat ik wil of waar ik mee zit, om echt die connectie aan te gaan. Ik bouw gewoon best wel snel, of ik heb best wel een muur en die gaat niet... Die zit gewoon wel in de weg om echt een relatie aan te gaan vaak.
Heb je wel relaties gehad?
Ja.
En hoe lang duurde
die? Gehad. Een beetje uit en aan, maar alles bij elkaar wel 6 jaar. Maar die is ook wel mede door hierdoor wel ook overgegaan.
En wat, hoeveel punten stonden er op beide lijstjes? Weet je dat nog?
Dat weet ik echt niet meer. Nee. Nee, dat kan ik me zo even.
Als we beginnen met het lijstje contra, dus aborteren.
Ja.
Wat stond er op? Wat waren de punten?
Om het
weg te laten halen.
Ik zou, als ik een kindje zou willen die alles kunnen geven, en ik ben te bang dat ik en het kindje ongelukkig gaan worden als we dit gaan doen. En dat, ja, dat zou als een egoïstische keuze voelen.
Welke punten stonden er nog meer op?
Ja, mijn vrijheid houden. Gewoon mijn leven houden zoals het is. Op vakantie kunnen gaan wanneer ik wil. Spontane dingen kunnen doen. Verder kunnen met mijn leven een biertje drinken als ik er zin in heb. Kunnen wonen waar ik wil.
En wat stond er op het lijstje tegen abortus?
Een soort van de grotere bedoeling. Ergens geloof ik wel heel erg dat het geen toeval is. En ja, het voelde ook best wel spiritueel of zo. Dat is dat dit dan de bedoeling? Of in ieder geval had ik wel heel erg het gevoel van er is een bedoeling hiermee. Het is allemaal niet voor niks.
Wat zou die bedoeling geweest kunnen zijn dan?
Ja, daar heb ik dus heel erg wel mee lopen stoeien. Op het begin dacht ik, ja, dit is waarschijnlijk dan de bedoeling. Moet ik het dan maar doen? Ja, van het leven, van mijn lichaam, van ja, geen idee. Ja, stiekem ga je wel gewoon dromen van hoe zou het dan zijn? En dat stond daar dus ook op dat lijstje.
Dus dat was eigenlijk de zekerheid contra de verrassing en de nieuwsgierigheid.
Ja.
En wat heeft gewonnen? De zekerheid of de nieuwsgierigheid?
De zekerheid, ja. Ja, het is inmiddels weg. Ja.
Welk moment wist je zeker, nee, dit is nu niet goed. Dit is nu niet het goede moment.
Ik weet niet of dat echt een moment was. Er was denk ik wel, nou ja, een gedachte met, op de een of andere manier is dit, er is een bedoeling of dit is geen toeval. En dus daar zat ik wel een beetje over na te denken van wat zou dan die bedoeling kunnen zijn. En nou ja, van mijn eigen jeugd heb ik best wel een soort van, ja, een soort trauma's meegenomen waar ik, ja, eigenlijk echt nu middenin zat om die heel erg te verwerken. En ik had heel sterk het gevoel van als ik dit nu wel weg laat halen en eigenlijk kies voor mezelf, maar ook dus voor het, nou ja, het kindje wat er niet komt, dan kan ik dat misschien stoppen. En dan kan ik misschien zorgen dat het niet weer generatie op generatie doorgaat. En dat vond ik wel een mooie gedachte. En ik, ja, niet alleen de gedachte, ja, dat voelde ik gewoon heel sterk. Dat de goede keuze was.
Maar ook een verdrietige gedachte. Want als je het idee hebt dat je dat steeds generatie op generatie door brengt,
ja.
En dat de reden is om geen kinderen te krijgen. Of denk je, ik ga me eerst dat helemaal de baas worden en daarna ben ik zover dat ik dat kan stoppen, dat van generatie op generatie, en daarna kan ik kinderen krijgen. Is het zo? Bedoel je dat?
Ja, ik heb wel het idee, door dit nu te doen, kan ik, dit was er misschien voor nodig om het echt te stoppen. Dit misschien ook het laatste, ja, soort van hobbel was wat er nodig was om het voor mij ook een plek te geven en om echt door te kunnen of zo op een bepaalde manier.
En wat is dat dan precies wat je van generatie op generatie zou overbrengen met een kind? Wat zou je dan overbrengen op dat kind? Welk gevoel of welke ervaring?
Ja, ik denk dat we elkaar niet gelukkig zouden maken. Ja.
Zoals je
ik denk dat we elkaar niet zouden kunnen geven wat eigenlijk ik vind dat zou moeten.
Want heb je contact nog met je moeder?
Ja.
Heb je het haar met haar hierover gehad?
Ik heb het haar wel verteld, ja.
Van die zwangerschap?
Ja.
Maar heb je haar ook verteld dat jij eigenlijk je leven lang, of in ieder geval je jeugd, een groot deel van je jeugd ongelukkig was omdat je het idee had dat je niet genoeg aandacht van haar kreeg?
Ja, daar ben ik afgelopen jaar heel veel mee bezig geweest en dat weet ze.
En zij weet ook dat je beslissing om deze zwangerschap niet door te laten gaan daarmee te maken heeft?
Niet zo sterk als je het nu zegt, maar ik wel iets in die trant. Maar ik, ja. Ja. Ja.
Wat heeft zij tegen jou gezegd?
Eigenlijk ook alleen maar steunende woorden dat ze achter me staat, wat ik ook kies. En iedereen was echt, eigenlijk reageerde ontzettend lief. En iedereen steunde me eigenlijk meteen heel erg, wat ik ook zou kiezen. Daarom dacht ik ook, ik moet het wel echt delen, want er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. En dat lijkt me echt verschrikkelijk, want alsnog is het gewoon een super moeilijke, zware beslissing. En als je dat in je eentje moet doen, dat, ja, dat kan ik me helemaal niet voorstellen, maar dat is, moet verschrikkelijk zijn. Dus ik voel me wel heel bevoorrecht ook, dat ik een soort van, nou ja, een beetje progressieve bubbel leef, waar iedereen alleen maar me steunt, no matter what, zeg maar, welke keuze ik ook zou maken.
Hoe voel je je nu?
Heel erg leeg, eigenlijk. Ja, het is nu een week geleden, iets minder dan een week geleden, gebeurd, die abortus. En ik voel me eigenlijk sindsdien heel moe. Die tijd ervoor was ik, ja, gewoon non-stop aan het denken. En al mijn zintuigen deden het echt heel erg goed. Ik was heel alert, maar wel op een fijne manier. Ik heb het idee dat al mijn zintuigen en alles daar nu even van moet bijkomen. Of zo. Ik ben, ja, echt een ik voel me leeg en, ja, en moe.
Maar hoe was de ervaring in zo'n abortuskliniek?
Ik ben niet in een abortuskliniek geweest. Ik heb het thuis gedaan met de abortuspil. Dat was best wel heel pittig. Ja.
Was er iemand bij je toen?
Er waren wel mensen thuis die een beetje de wacht op mij hielden. En die dan af en toe even kwamen kijken. Maar ik vond het ook wel fijn om gewoon even alleen in bed te liggen. Ik kon ook verder eigenlijk niks. Ik had verwacht dat dat zo'n moment zou zijn dat ik helemaal zou breken. En daar had ik ergens ook een beetje op gehoopt. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Omdat ik zoveel die hele week voelde. En dit was dan een soort van het einde. En ik dacht, dat leek me dan ook heel mooi. Dan zou ik dan heel erg verdrietig zijn. En het dan een soort van, nou, en dan was het dan, of zo. Ja.
En dat was het niet. Het was eigenlijk een soort van anticlimax.
Ja, eigenlijk zit ik nog steeds een beetje daarop te wachten. Want ik denk, ja, ik ben ook gewoon best wel ongeduldig. Ik denk, ja, dan, oké, laat dat dan nu maar komen. En dan kan ik weer door, of zo. En nu heb ik het idee, ja, voel ik me nog een beetje dat ik half nog erin zit.
Hoe ziet die heling, of hoe je het ook verder wil noemen, er straks uit? Ben je dan weer verder over dat trauma en kan je dan weer door met je leven? Is dat wat er straks gaat gebeuren, over een paar maanden misschien?
Ja, dat denk ik wel heel erg eigenlijk. Dat is wel mijn bedoeling. Dus daar ga ik wel voor.
En dat zou dan ook dus die diepere bedoeling zijn van het, hoe noemen we hem, universum?
Ja, van het universum, ja, dat denk ik, ja.
En zou je dan over een paar jaar een kind willen, misschien?
Geen idee. Ik heb geen idee hoe mijn leven er over een paar jaar uitziet.
Hoe zou je willen dat je leven er over een paar jaar uitziet?
Ik hoop gewoon gelukkig. En dat kan alleen, dat kan met iemand. Dat maakt me niet zo uit. Gelukkig lijkt me belangrijk, met fijne mensen om me heen. Ja, dat wil ik.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.